Wees gegroet, lieve Maria's. Welkom bij jullie podcast Dolle Maria's. Wij zijn Celine Timmerman
en Letitia van der Lans. En wij zijn dol op Maria. Wij worden namelijk geïnspireerd door Maria die de knopen ontwart. Want knopen komen wij ook tegen in ons dagelijks leven. Maar ook in ons geloof en in de actualiteit. En iedere aflevering gaan wij zo'n knoop bij de kladden vatten en proberen hem uit te pluizen, niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart.
We nemen ons ieder jaar weer voor om een paar kilo af te vallen, minder te drinken, meer te sporten, te stoppen met roken of gewoon minder op de mobiele telefoon te zitten. Met andere woorden, we willen graag van slechte gewoontes af. Maar wat nou als je moet toegeven dat je verslaafd bent en stoppen eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig is?
Bernadette Vrijling kan hierover meepraten. Zij was jarenlang zwaar alcoholist, maar drinkt nu niet meer. Ze is naast ervaringsdeskundige ook psycholoog en coach. Met haar en met Maria die de knopen ontwart, proberen we vandaag de verslavingsknoop te ontwarren. Want hoe bevrijd je jezelf van een verslaving? Welkom Bernadette.
Dankjewel.
Fijn dat jij hier bij ons te gast bent. En niet alleen ben je gekomen?
Nee, zeker. Ik heb mijn hond Angel bij me. Enige engelbescherming kan er altijd wel af.
Ja, en die ligt nu naast mij op de grond heel erg zoet van een bot of een nepbot te knagen.
Ja.
Dus het is een voorbeeldhond. Dus ja. Gezellig dat ze erbij is.
Zeker. Ja.
We beginnen altijd met het aansteken van een kaarsje bij Maria, die hier naast jou staat. Maria die de knoop ontwart. Nou, je pakt al de lucifers. Je begrijpt al helemaal wat de bedoeling is.
Oh, ja. Heel goed.
Je steekt maar graag een kaarsje bij haar aan als je dat wil doen.
Ja, dat doe ik met alle plezier.
Doe je dat wel vaker, kaarsjes aansteken?
Ik steek iedere zondag in ieder geval kaarsjes aan. En dan sta ik er ook echt bij stil. Dus dan is het niet alleen voor de gezelligheidskaarsjes, maar ook... ik weet eigenlijk niet, belangrijkere kaarsjes.
En steek je die dan ook bij een Maria-beeld of een Maria-afbeelding aan?
Nee. Er staat geen Maria-beeld bij. Nee.
Heb jij iets met Maria?
Nee, helemaal niks, eerlijk gezegd. Behalve dat ik hem heel erg mooi vond. Ik vond de afbeelding heel erg mooi. En ik heb hem vorig jaar gezien in het klooster in Zundert. Het fenomeen van het ontwarren van knopen, dat is ook iets wat mij heel erg aanspreekt.
Nou, dat gaan we dan doen vandaag.
Zeker.
We vinden het heel bijzonder dat je hier bent om je verslavingsverhaal zo open en eerlijk te vertellen. Mm-hmm. Je kiest heel bewust voor die openheid. Kun je vertellen waarom?
Omdat verslaving en eigenlijk iedere slechte gewoonte, die gedijt vooral het beste in de duisternis. Oftewel, ja, als je het niet erkent. En dat begint eigenlijk met het niet erkennen voor jezelf. Heel vaak moffel je dingen weg. Maar ook het niet erkennen naar anderen. Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen, toen jij mij net Letitia voorstelde als zwaar alcoholist, ga ik meteen al in de weerstand, denk ik, nou, zwaar alcoholist, kom op Letitia, ik lag niet onder een brug te slapen, ik was gewoon een werkende professional. Mm-hmm. En toch ook alcoholist. Maar dat verzet en die weerstand om jezelf te committeren aan dit soort termen, dat je, ja, hoor eens even, ik zit gewoon veel op mijn telefoon, verslaafd, tuurlijk niet, ik niet hierin. En daar gedijt de verslaving heel goed bij.
Ja.
Die vindt dat heel fijn om lekker zichzelf te vermommen en ook lekker naar anderen te wijzen. Oh nee, anderen die zit toch ook veel op hun telefoon, dus die drinkt toch ook veel. Mm-hmm. Nee, ik heb geen probleem. En de eerste stap, ik help daar zelf ook mensen bij, is echt om de realiteit onder ogen te zien. Is het een gewoonte? Is het een verslaving? Het verschil daartussen is namelijk ook helemaal niet makkelijk mm-hmm. om te zien. Maar wel om eerlijk naar jezelf te kijken. En dan ook eerlijk naar anderen te zijn. Dat is vaak... Dus daarin wil ik ook graag het goede voorbeeld geven.
Dus dat is de eerste stap, als ik jou zo hoor, om open en eerlijk te zijn.
Ja, en de moeilijkste. En ja. De moeilijkste. Ja, daar kun je in mijn geval 20 jaar over doen. Mm-hmm. Om dat onder ogen te zien.
Nou, we gaan het daar uitgebreid over hebben.
Precies.
Je bent zelfstandig ondernemer. Je werkt als trainer en psycholoog. Voor wie doe je dat? Voor wie ben jij een trainer?
Ja, ik richt mij op mensen die hobbels ervaren. Bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt zeggen van ja, ik wil gewoon ander werk zoeken of ik wil aan het werk. En ik loop dan tegen zaken aan die tegen mij kunnen werken, maar die ook voor je kunnen werken. Dus mensen die te maken hebben soms met tegenvallers, soms met wat ik dan noem hun shit. En ik leer ze hoe ze dat om kunnen zetten in een hit. Hoe het voor je kan gaan werken.
Mooie titel, van de shit naar een hit.
Ja, precies.
En hoe heet jouw bedrijf?
Dat is Acerto Training en Coaching. Acerto is van assertiviteit. En dat betekent dat ieder mens heeft het recht en eigenlijk de plicht om zijn eigen leven zo plezierig mogelijk te maken. Zonder het leven van anderen te verpesten. En je hebt het recht om in dat streven fouten te maken. Dat mag. Dat is gewoon menselijk. Maar zie het onder ogen, ga daarmee aan de slag. En daar help ik vanuit mijn bedrijf heel graag mee.
Je bent ook ervaringsdeskundig als verslaafde. Speelt dat nog steeds een rol in jouw leven?
Nou, niet als zijnde de verslaafde. Maar ze zeggen niet voor niet, bij een verslaving, daar kom je nooit helemaal van af. En dat ook dat is iets wat je moet accepteren. Het blijft een soort zwakke plek eigenlijk bij jezelf. En ik maak daar ook eigenlijk hele plezierige dingen van mee. Bijvoorbeeld dat klooster in Zundert. Ik zit daar dan 1 keer per jaar met een groepje mensen vanuit de AA. En we hebben daar een aantal hele fantastische dagen. Waarbij we ook stilstaan bij onze verslaving. En hoe het nu eigenlijk met ons gaat. Hè. Het is dan niet vooral terugkijken, maar vooral vooruitkijken.
En wat was jouw verslaving?
Alcohol en roken. Daar ben ik ook aan verslaafd geweest.
En met beide ben je gestopt?
Met beide ben ik gestopt, ja. Met alcohol 12 jaar geleden en met roken 11 jaar geleden.
En hoe lang was je verslaafd?
Ja, wat heel lastig is, wat ik net al aangaf. Het is best lastig om het verschil te zien tussen een gewoonte en een verslaving. Mm-hmm. Wij denken vaak dat een verslaving pas begint als je, weet ik veel, 2 flessen jenever per dag drinkt en niet zonder kunt. Nou, dat dronk ik niet en ik kon wel degelijk zonder. En toch was ik verslaafd. En dat is dan eigenlijk een hele kleine glijdende schaal. Het grote verschil tussen of iets een gewoonte is of een verslaving is als je er niet zonder kunt. Ook al neem je het je voor. Dus als jij bijvoorbeeld denkt, nou, ik ga vanavond verder niet meer op mijn telefoon zitten. Je legt hem weg. En 10 minuten later heb je hem weer in je handen. Dan is het een teken dat er misschien toch iets meer aan de hand is.
Oh ja, dan al?
Ja, dan al.
Alarmbellen, Celine.
Alarmbellen. Dus het verschil tussen een gewoonte en een verslaving is van, ik neem mij voor om het niet te doen. Oei, ik doe het toch weer. Ik heb me voorgenomen om nu te minderen. Oh, dat lukt me eigenlijk toch niet. Dus het blijkt groter te zijn dan jijzelf, deze gewoonte. En op dat moment, dus een verslaving zit ook veel meer in de hoek van niet zozeer eigenlijk fysiek. Ja, soms ook natuurlijk. Maar het is ook een bepaalde vorm van obsessie. Van obsessief gedrag, er toch mee bezig blijven. Ook al had je je voorgenomen om dat nu even niet te doen, of deze vakantie niet te doen, of wat dan ook. En het lukt je gewoon niet.
Het is niet gemakkelijk om daar een verschil in te maken.
Nee, dat is niet gemakkelijk. Daarom gedijt het ook zo goed. En kun je jezelf dan ook, in mijn geval, 20 jaar voor de gek houden, dat het allemaal wel meevalt. Want ja, het lukt mij toch om af en toe een paar dagen niet te drinken. Daarin. En weet je, dan denk ik, oh nou, zie je wel, dan ben ik geen alcoholist. Mm-hmm. Jawel, want die 3 dagen dat ik dan niet dronk, zat ik de hele tijd te plannen wanneer ik weer wat kon gaan nemen. Oh. En wat ik dan zou nemen en hoe laat ik dat zou nemen. En zou ik hem 's middags al nemen of zou ik hem 's avonds nemen. Of nou ja, enzovoort, enzovoort.
Het zat in je hoofd.
Dan ben je er zo mee bezig. Dan ben je eigenlijk geobsedeerd mee bezig. En of je het dan wel of niet neemt, je bent even verslaafd daarin.
En waar kwam dat vandaan? Is er bij jou aanwijsbaar hoe het zo gekomen is?
Nou, veel verslavingsgedrag start in de jeugd en zo ook bij mij. Als ik terugkijk, dan zo rondom mijn 16e begon ik echt met drinken. Het was eigenlijk ook, ik begon met uitgaan, ik begon met drinken. Maar ik was ook onzeker. Ik was ook vaak verhuisd in mijn leven. Dus ik moest me steeds opnieuw weer een plekje zien te veroveren. In die periode ging ook mijn ouders scheiden. Ik voelde me onzeker. Ik zat niet lekker in mijn vel. En ja, toen bleek dat als ik 2 biertjes dronk, dat ik me ineens een heel stuk zelfverzekerder voelde. Lekkerder in mijn vel. La la la. Leuk aan de slag. Dus het werkte fantastisch. Dat smaakte naar meer. Heel letterlijk daarin. En ja, dat is in de loop van de jaren ook bepaald niet minder geworden, maar eigenlijk eerst alleen maar meer geworden.
En je had er profijt van.
En ik had er profijt van. Ja, alcohol doet ook wat hij belooft. Eigenlijk net als heel veel andere verslavende gewoontes. Hè. Het is echt even weg uit een situatie die vervelend voelt. En of dat nou is of je gaat shoppen, of dat nou is dat je een wijntje neemt, of dat is of je gaat Netflix bingen, of whatever. Weet je wel, je voelt je op de een of andere manier niet lekker. Je zit niet lekker in je vel. En je wilt daaruit weg. En ja, wat dan jouw middel is, dat hangt vaak af van wat je om je heen hebt. Maar ja.
Je zei, ik begon op mijn 16e. Ja. Zagen jouw ouders dat ook of niet?
Mijn ouders dronken zelf ook in ieder geval vrijwel iedere dag. Ja, ik ben echt van de generatie, ik ben nu 59. En mijn ouders waren zo van de eerste generatie die op vakantie naar Spanje gingen bijvoorbeeld. Dus als kind, 6, 7 jaar, gingen wij op vakantie naar Spanje. En ja, daar bleken mensen ineens overdag al te drinken en voor het eten wat te drinken. En nou, daarvoor deden mijn ouders dat eigenlijk nooit, weet je, alleen op verjaardagen. Maar ja, nou, het beviel ze prima. Dus mijn ouders zijn eigenlijk daar ook begonnen met veel vaker te drinken. Dus,
oké.
Ook bij ons in huis werd er veel gedronken en gerookt.
Dus het voorbeeld lag voor de hand?
Ja, in mijn geval was alcohol dan meer voor de hand dan bijvoorbeeld wat je nu heel veel jongeren ziet doen, blowen. Ja, het was ook wel een beetje in mijn omgeving, maar daar had ik zelf eigenlijk niet veel mee te maken met de jongeren die aan het blowen waren. De mensen om mij heen, die dronken en mijn ouders dronken, het was beschikbaar. En iedereen vond het eigenlijk ook heel normaal. Dus ja, dan is dat wat ze dan noemen mijn middel van choice geworden.
Kun je uitleggen wat een trigger voor verslaving kan zijn?
Nou, het is vrijwel altijd. Ik ga daarin mee met Jan Geurts. Die heeft daar ook boeken over geschreven. En dat was ook echt mijn bijbel. Dat de trigger eigenlijk altijd is dat je jezelf onwaardig vindt. Dat je jezelf niet waardeert. Dat je dingen probeert weg te werken van jezelf. Niet onder ogen wilt zien. Dus onplezierige gevoelens. Daar zit de trigger eigenlijk altijd. Ja, en waarom de een dan in een verslaving terechtkomt en de ander niet, dat is natuurlijk het lastige. Weet je, het zit ook een stuk in van de genen. Het zit ook in mijn familie. Ja. Het zit van beide kanten ook in mijn familie. En wat bij mij terugwerkend, en dat speelt natuurlijk nog steeds een rol, is dat ik mij ook, en dat is pas een paar jaar geleden dat ik me daarin echt herkende, in hooggevoelig, extravert hooggevoelig. Ik trok me het ook allemaal enorm aan. Dus alles kwam keihard bij mij naar binnen. Ja, en ook daar hielp die alcohol supergoed voor. Dat legde lekker een laagje eroverheen. Dat dempte het. Dus met een sigaretje in mijn hand voelde ik me heel stoer. En met een paar drankjes in mijn lijf had ik er allemaal niet meer zo'n last van. Nou, en go.
En het maskeerde alles.
Het maskeerde alles, ja. Dus daar zit ook, ik neem al even een sprongetje naar toen ik stopte met drinken. Fysiek had ik daar geen enkel probleem mee om de alcohol achter mij te laten. Maar het leren leven zonder die demping.
Ja. Ja, dat zonder is die beveiliging bijna. Die,
ja. En dat is tot op de dag van vandaag soms nog best een uitdaging. Kan ik je af. Ja, dus dat gaat niet weg. Hè? Je leert alleen andere manieren om ermee om te gaan. Maar in mijn geval, een fles wijn is natuurlijk wel lekker simpel. Weet je? Ik nam het ook voor alles. Of ik nou boos was, of dat ik nou verdrietig was, of dat ik nou spanning had, of dat er wat te vieren viel. Het maakt niet uit. Hop, fles wijn open.
Een korte termijn oplossing was het.
Ja, maar ook heel beschikbaar. In iedere supermarkt,
een paar euro.
Overal te krijgen. Iedereen vindt het ook heel gebruikelijk. Ja.
Niet
heel
raar.
Normaal,
niet raar.
Niks raars,
ook gezellig wordt het dan ook nog genoemd. Ja, neem gezellig een wijntje.
Ja, exact. Ja. Dus het is ook een heel erg makkelijk beschikbaar middel. En je kunt het overal voor gebruiken. Het is heel erg multifunctioneel, zou je kunnen zeggen. Ja. Alleen ja, dan raak je ook makkelijk in de problemen. Ja.
Heb jij wel van die gewoontes, Celine, waar je moeilijk mee kunt stoppen?
Nou, ja, chocola. Maar om nou te zeggen dat ik... ben wel, volgens mij, toen ik net van de opleiding afkwam, werkverslaafd geweest. Dag en nacht. Het ging maar door. Ik wilde presteren. Ik wilde doorgaan. Maar dat is ook gewoon geen grens kennen. En maar doorgaan. En dat proef ik ook een beetje in het verhaal. En ik vind het ook lastig, want daar zullen we het straks ook over hebben. Wat een trigger voor verslaving is. Hè? Waar zit hem dat ook in? Ik zou het bij mezelf niet kunnen benoemen in ieder geval. Jij?
Nou, voor mij wat een gewoon... Wij nemen ons voor, dan heb ik het over mijn man en ik, om alleen in het weekend te drinken. Omdat ik er ook wel van het bewustzijn van... Ja, anders zit je iedere avond al gauw tijdens het eten of na het werk. En 's avonds nog een keertje aan de wijn. Maar het weekend begint toch altijd al op donderdagavond.
Oh, echt? Ja.
Snap je? Dan denk ik, ja. Dus, en dus al snel het gevoel dat je denkt, ach, wat maakt het uit? Dus,
het kan best.
En nu ga ik zeggen, ik vind het geen verslaving. Maar het is wel een gewoonte die lastig te doorbreken is. Ja. Maar ik heb ook wel in mijn directe omgeving gezien hoeveel dingen verslavend kunnen zijn. Ook bij jonge mensen. En wat je al zegt, inderdaad. Telefoon en Netflixen en sport.
Ja, nou moet je daar ook wel weer voor uitkijken om alles dan meteen verslavend te noemen. Ik gaf net al aan, ik heb nog regelmatig bijeenkomsten bij AA en ook bij NA. AA staat voor Alcoholic Anonymous en NA is Narcotics Anonymous. Die zijn wel gewoon in het Nederlands hoor en door heel Nederland. Mm-hmm. Maar wat je ziet is bij heel veel jongeren, die hebben vaak meerdere verslavingen tegelijk. Heel veel jonge mensen, en dan heb ik het echt over soms 16, 17, 18 jaar... die ik tegenkom bij NA-meetings, die gewoon 3 of 4 verslavingen hebben. Die blowen elke dag, die drinken alcohol, die roken erbij. En soms zitten ze ook nog aan de GHB. Ze gokken soms, ze hebben schulden daarin gemaakt. Nou, enzovoort, enzovoort. Het is echt... Hè, dus in die zin ben ik met mijn alcoholisme bijna nog gezegend af, als je dat vergelijkt met de verleidingen waar heel veel jongeren vandaag de dag tegenaan lopen en die ze ook massaal om zich heen zien.
Ja, want dat is dus het grote verschil. Dus die verleidingen liggen gewoon het grijp
voor het oprapen.
Het is nog makkelijker. Ik bedoel, alcohol was voor mij ook al makkelijk, maar als ik jongeren... Ik volg momenteel bijvoorbeeld de serie Dream School. Nou, een prachtige serie. Maar al die jongeren blowen. En het is ook super makkelijk. Eentje zei gewoon van, ja, ik ben sneller aan mijn middel dan dat ik een pizza heb besteld. Ja. Ik even een appje. 3 minuten later komt er een brommetje voorrijden. Ja. Tientje, klaar. En ik kan weer. Het is super makkelijk voor ons allemaal. Dus we zijn eigenlijk ook als maatschappij en als mensen heel grenzeloos in alles geworden. Grenzeloos op vakantie, grenzeloos shoppen, grenzeloos drinken, roken, consumeren. Eten, consumeren, spullen
maar om
kopen.
Maar om wat te bereiken? Wat is
om
dan de trigger?
Om weg te gaan bij dat vervelende gevoel. Ja, dus wat je heel veel ziet is dat... Ik kom steeds vaker mensen tegen die het ook verschrikkelijk vinden om gewoon een paar minuten even niets te doen. Kijk maar eens om je heen in de wachtkamer van bijvoorbeeld een huisarts of een tandarts. Gewoon even alleen maar zitten en zijn, dat is er niet meer bij. Meteen moeten we afleiding zoeken. Weet je wel, alleen maar zitten en er zijn is een soort uit. Mm-hmm. De hele tijd moet er iets in. Ik loop veel met mijn hond Angel in het bos te wandelen. Nou, zeker in Den Haag. Ik ben ongeveer de enige die alleen maar loopt te wandelen. Heel veel mensen hebben oortjes
muziek.
Die zijn muziek aan het luisteren, zijn podcasts aan het luisteren.
Ons aan het luisteren misschien.
Ja, wellicht. Nou ja, dat mag ik hopen. Maar tegelijkertijd, weet je, dan kijk ik om me heen, denk ik, wauw, dit is een prachtig bos. Weet je wel, ik hoor de vogels, er zit al een beetje lente in de lucht.
Genoeg wees, hebben wees aan jezelf hier, ja, en aan het hier en nu. Ja.
Ja, precies. Dus weg willen uit het hier en nu.
Kun je vertellen hoe het verder ging met je? Want je raakte verslaafd, maar nu ben je er vanaf. Wat is er gebeurd?
Nou, wat dus ook een van de vermommingen van de verslaving is, is dat het eigenlijk van kwaad tot erger gaat. Maar vaak langzaam. Met alcohol in ieder geval gaat het vaak langzaam. Vandaar dat de meeste mensen ook pas echt in de problemen komen in hun 40ste of 50ste of soms zelfs 60ste. Dat is met die multiproblematiek van die jongeren waar ik het net over had een heel ander verhaal. Mm-hmm. Die kunnen gewoon eigenlijk al op hun 20ste volledig naar de kloten zijn, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dat duurt met alleen alcohol vaak een heel stuk langer. Desalniettemin wordt de prijs die je ervoor betaalt wel steeds hoger. Wat er bij mij bijvoorbeeld gebeurde was dat ik mij steeds meer isoleerde. Ik werkte dan wel, maar als ik na mijn werk thuis kwam, dan sloot ik me eigenlijk op en dan begon ik met drinken. En nou, ik nam dan ook de telefoon niet meer op. Ik deed soms de deur niet meer open. Ik dacht, nou, ik heb er allemaal geen zin meer in. Laat mij met rust hierin. Ik ging ook steeds meer eigenlijk liegen over mijn gebruik, dingen verstoppen. Ik werd ook heel boos als mensen me erop aanspraken. Dus ik kreeg ook steeds meer ruzie met Jan en Alleman hierover. Het heeft mij ook 2 relaties gekost. Want je wordt er natuurlijk, nou, laat ik voor mezelf spreken, ik word er in ieder geval bepaald niet leuker op als ik flink gedronken heb. Ik werd ook ruziezoekerig, bedweterig. Ik ging vooral 's avonds laat de heftigste discussies aan, me gelijk krijgen. Nou, tot ik er ongeveer bij neerviel.
En je schetst geen leuke versie van jezelf.
Nee. Ik kan niet zeggen wat ik nou...
Jawel.
dat ik nu heilig te verklaren ben.
Heilig? Nou.
Maar ik ben er inderdaad wel een stuk leuker op geworden. Ja, nee, precies. Terwijl, en dat is wel heel grappig, als je het zelf drinkt, dan denk je zelf dat je heel leuk bent. Als je er als nuchter persoon bij zit en je ziet mensen drinken die zichzelf heel leuk vinden, dan zie je dat het over het algemeen helemaal...
Dat is wel herkenbaar, is. Ja.
Echt stom vervelend is eigenlijk. Maar zelf denk ik dat je heel leuk bent.
Maar was er dan een kantelpunt?
Nou goed, op een gegeven moment heb je natuurlijk door, zo kan dit niet langer. En zo rondom mijn 40ste heb ik voor het eerst contact opgenomen met de AA. Ik dacht, ja, je probeert natuurlijk eerst 100 keer in je eentje om te stoppen of alleen in het weekend te drinken of maar 2 glazen per dag. Dan ging ik van die glazen van een halve liter.
Ja, dat zijn er 2 dan, ja.
Dus allerlei van die dingen, dus eigenlijk bijna te kinderachtig voor woorden, maar waarmee je dan toch jezelf, dan zijn maar 2 glaasjes hierin.
Maar de AA, daar ga je naartoe, want je had het er net al even over, die hebben meetings. Want ja. Kun je iets uitleggen voor mensen die er niet mee bekend zijn?
Ja, ik dacht zelf van, nou ja, dit is echt het dieptepunt van mijn leven, dat ik nou toch al naar de AA ging. En ik kan me heel goed herinneren, ik belde naar de AA, in Den Haag was dat, en ik kreeg een man aan de telefoon, een Cor. En die zei, nou, heb jij gedronken vandaag? Ik zei, nou nee, ja, gisteravond dat wel. Maar ik voel me zo close en zo ellendig. En ik weet ook niet meer hoe ik het moet doen. Hij zei, nou, vanavond hebben we een meeting. Ik kom je ophalen.
Oh.
Nou, ik schrok me echt helemaal de rambam. Van wat gebeurt er nu? Nou, dan hoop je eigenlijk nog dat hij niet komt. En je hoopt dat hij wel komt. Hè? Dat is het dubbele vaak ook van het stoppen met een verslaving. Je wilt er aan de ene kant heel graag mee stoppen. Maar aan de andere kant wil je ook totaal niet stoppen. Maar ja hoor, ding dong, daar stond de Cor op de stoep. Ik dacht, ik zat echt huilend in de auto. Ik dacht, nou, dan ga ik er straks dus allemaal clochaarsen zitten. En het is allemaal even verschrikkelijk. Nou, ik zat er tussen de diplomaten. Ik zat er tussen de huisartsen. Ik zat er tussen de elektriciëns. Ik zat er tussen Jan en alle man. En geen clochaar te bekennen. Echt allemaal mensen die, net zoals ik, gewoon ja, eigenlijk daarin in de problemen waren gekomen. Dus het was een enorme opluchting. Ik vond het zo fijn. Ik vond het ook geweldig, eerlijk gezegd, de AA-meetings nog steeds. Het zijn vaak ook hele leuke mensen, eerlijk gezegd. Vaak ook mensen, er is ook heel veel humor. Het zijn vaak gevoelige mensen, het zijn vaak creatieve mensen. Het zijn vaak mensen die zich heel erg openstellen voor dingen.
En daar praat je met elkaar over waar je verslaafd aan bent of wat de moeilijkheden zijn?
Nee, je praat eigenlijk amper over je verslaving.
Oké. Okay.
Ja, nee, je praat over hoe je het leven aan kunt zonder dat middel. Dus hoe ga je om met als je gewoon shit voelt op je werk? Hoe ga je ermee om als je heel onterecht beschuldigd bent van iets? Hoe ga je ermee om als je het veel te druk hebt? Want ja, die quick fix, dat drankje, dat is niet meer beschikbaar. Maar wat doe je dan wel? Mm-hmm. Nou, dat is een enorme zoektocht, eerlijk gezegd. En die natuurlijk ook heel, heel persoonlijk is. Hè? Wat voor de een werkt. Hè? Voor mij werkt bijvoorbeeld wandelen met mijn hond in het bos heel goed. Nou, een ander die moet bij sommige dingen lekker gaan sporten. Weer een derde die moet thuis daarover gaan praten. Nou, dus al dit soort zaken. Dus het gaat echt over het leven nu en over de toekomst. Dat is eigenlijk vaak veel belangrijker dan het terugkijken en het de hele tijd maar hebben over je verslaving of over je middel.
Dus de AA-meetings, die hielpen jou?
Ja, enorm.
En de hond dus.
En de hond, ja, nee, zeker. Ja, ik ging dus inderdaad ook heel veel wandelen met de hond. Dat was niet deze hond, dat was een vorige hond die echt op een gegeven moment, alweer wandelt. Kom op.
Die had geen pootjes meer.
Nee. Maar je vertelde ook vooraf dat je dan toch wel weer terugviel.
Ja.
Dat je op een gegeven moment echt helemaal op de bodem zat. Ja. Wat was er toen gebeurd?
Ja, nee, precies. Nee, het is bij mij. Bij sommige mensen die gaan naar de AA en die weten inderdaad vanaf dat moment te stoppen. En dat is ook prachtig. Want ik moet zeggen, zo mooi als de eerste keer stoppen bij de AA, zo mooi is het ook nooit meer geworden. Ik was toen echt helemaal vrolijk en ik werd helemaal slank en ik zag het allemaal zitten. En toch ben ik teruggevallen daarin. Dat kwam ook omdat ik een half jaar naar het buitenland ging. Ja, dat zijn ook geen handige dingen eigenlijk als je aan het stoppen bent met een middel. Om dan meteen echt je hele omgeving en je hele situatie te veranderen.
Omdat je dan de structuur juist nodig hebt.
Ja, je structuur en ook de steun van bijvoorbeeld je AA-groep. Mm-hmm. Ja, die mis je dan ook. Hoewel AA wel over de hele wereld beschikbaar is. Voor mij is het moment dat ik definitief, dus dat is dan 12 jaar geleden, dat ik definitief kon stoppen. Ja, dat is ook het volledige dieptepunt van mijn leven geweest. In 2011 zijn binnen een maand tijd mijn beide ouders overleden. Op 12 april mijn moeder en op 14 mei mijn vader.
Zo.
En veel mensen denken dan, weet je wel, die arme oudjes, die konden niet zonder elkaar. Nou, mijn moeder was 68, mijn vader was 69. Ze waren 25 jaar gescheiden en woonden 250 kilometer uit elkaar. En het was in beide gevallen voor mij totaal onverwacht. En ik ben echt verschrikkelijk teruggevallen. Ik was toen mijn moeder overleed, was ik al 9 maanden nuchter. Dus ik heb, godzijdank, haar laatste periode ook volledig nuchter meegemaakt. Maar ik heb op de dag van overlijden een enorme fles drank opengetrokken. En ik heb mezelf echt helemaal naar de kloot gedronken ongeveer. Dit was zo heftig voor mij.
Dus je was nog te kwetsbaar om zo'n heftige situatie aan te kunnen.
Ja. Ik moet ook zeggen dat ik daar ook mijn hand niet voor in het vuur zou durven steken. Dat als het mij nu zou overkomen. Ik heb nu wel veel meer opties. Maar het overviel me heel erg. Ik was er niet op voorbereid. En ik moet ook zeggen, met terugwerkende kracht, ik kan niet begrijpen dat mensen mij alleen thuis hebben laten zitten. Ik ben op de avond van het overlijden van mijn moeder was ik alleen thuis. Nou, de deur van de begrafenisondernemer was nog niet gesloten. Of ik rende al naar de eerste de beste supermarkten om in te slaan. Na 3 weken heb ik het weer voor elkaar gekregen om te stoppen. En toen overleed mijn vader. Ja. En toen weer een volledige terugval. Toen gaf ik eigenlijk ook de moed op. Ik kan me echt heel goed het moment herinneren, na het overlijden van mijn vader, dat ik in bed lag, midden op de dag, een fles wijn naast me. En ik dacht, ja, als ik zo doorga, dan lig ik er over een paar maanden ook bij, in datzelfde graf van mijn ouders. Nou, en eerlijk gezegd klonk mij dat als een prima idee in de oren. En toen, ja, het was echt als een soort stem kwam er in mij op van, ja, Bernadette, zo ben jij niet opgevoed. En van waar die stem kwam, wellicht was het de stem van God. Wellicht was het de stem van een van mijn ouders. En toen dacht ik van inderdaad. Weet je, om zo de handdoek in de ring te gooien, dat is eigenlijk ook niet zoals ik ben opgevoed. En ik heb toen een deal met mezelf gesloten. Het zou nog een jaar en 3 maanden duren voordat ik 50 werd. En ik heb met mijzelf afgesproken dat ik dat jaar en drie, dus die 15 maanden, zou gebruiken om alles wat in mijn vermogen lag om te doen, om er weer bovenop te komen. En als dat niet zou lukken, dan had ik het recht om mijzelf dood te drinken, vond ik. En dan had ik alles geprobeerd en was het mislukt. En that's it.
En?
Maar tussen die tijd, heb ik alles op alles gezet. En daar is het mij gelukt. Dus eigenlijk heel bijzonder, in het allerdiepste, zwartste gat van mijn leven, is het mij gelukt om te stoppen.
Maar kwam er ook iets op jou af wat van buiten kwam, van waar dan ook kwam? Iets of iemand kwam op jou af en zei, niet deze weg.
Ja.
Of moet je?
Ja. Ja.
Het is een bijzondere vorm van spiritualiteit. Je bent dan niet gelovig, maar zo klinkt het wel.
Ja, absoluut.
Ben jij niet gelovig?
Nou, ik ben wel gedoopt vroeger, maar ik ben eigenlijk nooit naar de kerk geweest. En het hangt voor mij ook niet heel specifiek samen met God. Hoewel AA bijvoorbeeld ook het woord God regelmatig gebruikt. En er zijn ook veel discussies over binnen AA. Sommige mensen vinden dat fantastisch en andere mensen richten al hun weerstand daarop. Ja, binnen AA is heel belangrijk, en dat is eigenlijk wat waar we het in het begin van het gesprek ook al over hadden. Daar gaat het heel erg ook over jezelf. Ik ga het even anders uitleggen. Veel van de weerstand tegen het woord God binnen AA leg ik zelf uit als weerstand tegenover het jezelf overgeven aan iets wat groter is dan jijzelf.
Mm-hmm.
Je bent gewoon ook stronteigenwijs. Want jij denkt dat je het allemaal beter weet. Ik weet ook nog heel goed de eerste keer bij AA. Ik vond het boek ook niet zo goed geschreven. Het is een handboek. Ik dacht, slecht geschreven. Laat ik dat eens herschrijven. en trouwens, de volgorde van die stappen beviel me ook niet helemaal. Weet je, gewoon dat enorme eigenwijzige. En zoals ik het zie, is het allemaal wel beter. En zoals ik het aanpak, is het allemaal wel beter. En jezelf, nederig eigenlijk. En moeten accepteren, echt moeten accepteren dat jij het helemaal niet beter weet. Anders had je daar ook gewoon niet gezeten als je het allemaal zo goed wist. Kom op, weet je. Je bent enorm tot over je oren in de problemen terechtgekomen. Je hebt gewoon eigenlijk een rot leven ervan weten te creëren. Hoezo weet jij het allemaal beter? En toch kom je zo binnen. En
is dat herkenbaar bij anderen?
Ja, vrijwel iedereen heeft die struggeling daarin. Het is echt heel ingewikkeld om echt toe te geven dat zoals jij het hebt aangepakt, dat het gewoon niet heeft gewerkt. En dat het tijd is om naar iets of iemand anders te luisteren. Mm-hmm. Dit is niet zo makkelijk.
Maar dat is dus, dat presenteren zij als je overgeven aan een hogere macht of aan God.
Maar er wordt ook echt letterlijk het woord God gebruikt binnen AA. En sommige mensen leggen hem ook uit als God. Voor andere mensen is de groep de hogere macht. Sommige mensen zeggen inderdaad, ik leef hem af aan de hogere macht. Of aan het universum. Of aan de natuur. Of iets wat hoger is dan jijzelf. En dat was ook een uitspraak, dat was op een van die weekenden. Ik moest eerlijk gezegd persoonlijk ook enorm om lachen. Toen was er ook weer allerlei discussie over God. En toen zei iemand op een gegeven moment, die zei, het enige wat jij over God moet weten, jij bent het niet.
Jij bent niet God.
Bent het niet.
Maak van jezelf geen God.
Ja.
Jij bent het niet.
Je hebt het leven niet in de hand.
Maar dat heeft toch alles met controle te maken, wat ik hoor.
Ja. Ja, exact. En die illusie eigenlijk, die illusie van controle los te laten.
Precies.
En te zeggen, nee, ik weet het niet.
Ja.
Nee, ik ben het. Help mij. Het anders te zien en anders te weten. En ik had er echt het overlijden van mijn beide ouders voor nodig om tot dat punt te komen dat ik echt toestond om anderen mij te helpen. Ik ben naar de AA gegaan, maar ik heb ook rouwcoaching gedaan. Ik ben naar psycholoog gegaan. Ik heb echt overal waar hulp beschikbaar was, heb ik ja tegen gezegd. En als mensen adviezen voor mij hadden, dan zei ik ja, maar nee, ja, dat heb ik al geprobeerd. Ah, dat werkt voor mij niet. Ja, bij mij is het anders. Weet je, al dat soort gedoe deed ik allemaal een keertje niet. Blijft moeilijk, maar oké. Okay.
Want dat deed je voorheen wel.
Ja, ja, ja. Nee, ik vond het dat ik het altijd beter wist.
Je had alles al geprobeerd.
Ik had alles al geprobeerd. En bij mij was het allemaal anders. Het was ook altijd anders dan bij anderen daarin. Ik was de uitzondering. Bij mij werkten allerlei dingen niet, of juist wel. Of want ik was zo bijzonder dit, of zo bijzonder dat. Nou, dat kon ik toen allemaal loslaten. Ja, mij echt openstellen voor hulp die beschikbaar was daarin.
Dat is wel echt een leerproces, lijkt me.
Ja, ja. En ik gun het enorm, zeker ook jullie luisteraars, om daar iets minder lang over te doen dan ik heb gedaan. En misschien ook iets minder diep te hoeven gaan dan ik heb gedaan. Want op het moment dat je inderdaad dat weet los te laten en te erkennen dat je het dus niet alleen kunt, ja, dan blijkt er ook superveel hulp beschikbaar te zijn. Weet je, dan
dat hoef je niet zelf te bedenken.
Je hoeft dat niet zelf te bedenken. Je hoeft het ook niet in je eentje te doen. Je hoeft alleen je reflex in te houden om de hele tijd maar te denken dat jij het beter weet en dat het voor jou anders is. Want jij bent niet God.
En je hoeft er ook niet twee overleden ouders voor nodig te hebben.
Nee, hopelijk niet.
Nee,
precies.
Maar wat heeft het jou gebracht? Ben je veranderd? Ja. Is je leven anders geworden?
Ja, ja. Nou, zoals jullie al hebben gehoord, heb ik die 50 overleefd.
Jee!
Het is gelukt.
Ja, het is gelukt. Ja, nee, ik vond dat ook, dat heeft voor mij heel erg goed gewerkt ook. Om een soort beperkte periode daarvoor in te zetten. En ja, ik moet zeggen dat de afgelopen 8-9 jaar, dat zijn de beste jaren van mijn volledige leven geweest. Ik ben echt nog nooit zo gelukkig en zo ondernemend en zo vrolijk en zo creatief en zo actief. En ik doe 1001 dingen en ik vind het eigenlijk allemaal even leuk. En ook als ik iets niet leuk vind, ook dat weet ik onder ogen te zien. En dan neem ik daar ook gewoon afscheid van. Ik kan mij niet permitteren om in allerlei situaties of allerlei mensen om me heen te hebben die niet goed voor mij zijn. Ik blijf daarop alert. En ik heb gewoon een superleuk, geweldig leven. Ik denk, jeetje, wat is het onwijs zonde dat ik daar zo lang over heb gedaan.
Dus je had die deken, die dempdeken, hoe heb je eigenlijk helemaal niet nodig?
Ja, zo zou ik het weer niet helemaal willen zeggen. Want daarin blijft ook wel een zekere verleidelijkheid daarin. Dus het blijft ook wel iets. Ja, ik ga nog steeds naar AA, ik ga nog steeds naar meetings, ik ga nog steeds. En straks in mei ga ik weer naar dat klooster in Zundert. Dus ik zal daar ook altijd alert op moeten blijven. Maar ook dat levert eigenlijk heel veel op. Het is een enorm bewuste, leuke, plezierige vorm van leven.
Je zei net, ik moet dus ook alert zijn op mensen waarmee ik omga, situaties. Hoe zit dat dan met bijvoorbeeld nieuwjaarsborrels of verjaardagen of mensen waar je vroeger veel mee dronk? Hoe doe je dat nu?
Ja, grappig. Ja, nee, dit is inderdaad een van de dingen waar je vaak dan heel erg druk over maakt. Als je denkt, oh jee, hoe moet ik nu straks allemaal? Hè? Ja. Als ik dan niet drink, hoe doe ik dat dan met het kerstdiner? Ja, voor mij persoonlijk heb ik daar nooit problemen mee gehad. Eigenlijk vanaf het begin al niet. Dus het is ook heel vaak, daar kom je dus ook achter, dat je heel vaak druk maakt over allerlei dingen die helemaal geen enkel probleem zijn. Mijn verleiding zit hem er veel vaak meer in. Dat als ik in mijn eentje op de bank zit. En vooral als ik mij een beetje zielig loop te voelen.
Ja.
En denk, oh, ze zijn allemaal zo vervelend. En oh, arme ik daarin. Die is voor mij veel riskanter.
Dat is de trigger.
Dat is voor mij de trigger.
Ja.
Als ik het naar mijn zin heb. Als ik gezellig met andere mensen ben. Als ik leuke dingen aan het doen ben. Dan interesseert het mij eigenlijk persoonlijk geen lor of mensen wel of niet wel drinken. Daarin. Dus voor mij ook heel. Dat waren ook niet de situaties dat ik het meeste dronk. Ik dronk het meeste in mijn eentje, 's avonds. Vaak ook als in mijn relatie, als hij al naar bed was, daarna te drinken. Dus daar zit veel meer mijn trigger.
Ben je ook anders met je tijd omgegaan? Doe je dingen anders?
Ja, 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 ik doe heel veel dingen anders. Ik ga bijvoorbeeld heel regelmatig naar een sauna of naar massage. Ook weer om eigenlijk echt in mijn lijf te zijn, in dat hier en nu te zijn. En op iedere zondag heb ik een zen-zondag.
Vertel.
Zen-zondag, ja. Nee, die begint op zaterdagavond al. En dan doe ik een digitale detox. Dus op zaterdagavond doe ik mijn beide telefoons, mijn laptop en zelfs mijn horloge in een afgesloten kastje.
Oh.
En dan ben ik tot ongeveer halverwege zondagmiddag ben ik in ieder geval afgesloten van iedere vorm eigenlijk van sociaal netwerk. En zondagochtend begin ik dan met, ik doe dat dan aan de hand van tarotkaarten. Dan kijk ik terug op de weken daarvoor en ik kijk vooruit op de week die er is. Ja, ik ervaar hoe de week was. Nou, heel vaak heb ik echt superleuke weken, blijkt het dan.
Je kijkt dan in dankbaarheid terug bijna.
Ja, exact. Ja,
bijna
ja.
Alsof andere mensen naar de zondagse kerkdienst gaan.
Naar de viering,
als de rustdag.
Ja, ja inderdaad. Nee, precies.
Is dat vergelijkbaar?
Ja,
Zou je ook naar de kerk kunnen gaan?
Ja, dat heb ik me wel eens afgevraagd, inderdaad. Want ik woon dan voor de helft ook in Garderen. En daar hoor ik natuurlijk de kerkklok uitgebreid klinken. Nou, wat voor mij aantrekkelijk is vanuit de kerk, is het verbindende. Hè? Wat bijvoorbeeld ook AA, zij is bijvoorbeeld ook vaak überhaupt in kerken, in de gezamenlijkheid daarvan.
In ruimtes van de kerk?
Ja, nee, dat dus meetings, ze zijn in ruimtes van de kerk. En het kerkbezoek zou mij aantrekken vanuit de verbindende schakel daarvan.
De gemeenschap.
De gemeenschap daarin. Het verschil met mijn zondagsritueel is wel dat ik heel erg eigenlijk ook in mijzelf naar binnen ga. En mijzelf daarin ook toestemming geef om alles zo te ervaren zoals het is. Dus mij niet door kaders. Ik ga zelfs dan na die tarot ga ik dan met Angel wandelen. En dan noemen wij ontdekwandeling. Dan ga ik het liefst ergens wandelen waar ik nog nooit eerder heb gewandeld. En ja, ik heb natuurlijk geen telefoon bij me. Dus ik verdwaal ook nogal eens regelmatig. En echt, als ik dan mensen tegenkom, zeg heb je geen telefoon bij? Ik zeg, nee, weet je, ik laat mij leiden waar het gaat.
En door wie laat je dan leiden?
Ja, geen idee.
Goeie vraag.
Ja, geen idee.
Even tussendoor. We maken deze podcast met hart en ziel. Maar we verdienen er geen geld mee. Wel maken we kosten.
Wil je ons steunen? Ga dan naar onze website www.dollemaria's.nl. Daar vind je een QR-code waarmee je een bedrag kunt doneren. En we zijn blij met iedere euro.
Alvast bedankt!
Wat kan nou Maria die de knopen ontwart betekenen in jouw verhaal of in het verhaal van mensen met een verslaving?
Nou, de eerste stap bij het onder ogen zien van een verslaving. En de eerste stap begint inderdaad echt met onder ogen zien hoe het werkelijk is. En daar staat Maria die de knoop ontwart voor mij heel erg voor. Voordat je eerst ziet dat er een knoop is. Weet je wel, zolang jij ontkent dat er een knoop is, ja, valt er ook niet veel te verwarren. Ja, als jij maar bedenkt dat het allemaal wel oké is en dat jij anders bent en dat het bij jou allemaal geen probleem is, dan valt er ook niks te ontwarren. Dus eerst die erkenning en dan inderdaad, ja, dan is er gewoon werk aan de winkel en kun je ook dingen gaan aanpakken. En dan is er vaak zoveel hulp beschikbaar. En dat vind ik dan ook heel erg mooi aan dat beeld van Maria die de knoop ontwar. Dat je echt dingen aangaat, er eerlijk naar kijkt, eerlijke keuzes erin maakt. Ja, en dan aan de slag kunt gaan om de zaken beter te maken. Voor jou in ieder geval.
En kunnen mensen vanuit een geloofsgemeenschap hier nou iets in betekenen?
Ja, nou ja, ik denk zeker dat er vanuit een geloofsgemeenschap daar veel van te betekenen is. Ik moet zeggen, dat vind ik zelf ook heel erg interessant aan jullie podcast. Dat je blijkbaar ook niet kunt spreken over een geloofsgemeenschap.
Mm-hmm.
Ja, de geloofsgemeenschap die iets voor jou kan betekenen is een geloofsgemeenschap waarin jij open kunt delen over jouw problemen. En dat jij daarin niet veroordeeld wordt. En ja. dat niet mensen zeggen, oh, nou, dat is wel echt verschrikkelijk bij jou. Nou, ik ben gelukkig niet zo. Weet je, op het moment dat dat aan de hand is, ja, dan zou ik mijn probleem ook niet delen. En dan kunnen zij ook eigenlijk niks voor mij betekenen. Maar op het moment dat jij in een gemeenschap leeft waarin de mensen voor jou zijn, als jij jezelf laat zien en waar jij mee worstelt, en dat mensen ook gewoon eerlijk zeggen, ook zich in herkennen. Ik denk dat dat ook zo belangrijk is. Hè. Bij de een is het dan misschien alcohol, maar dat een ander zegt, ja, nee, ik, met alcohol, hè, wat Celine net zegt, met alcohol herken ik het dan niet. Maar ik herken het wel, dat ik het heel moeilijk vind om te stoppen met werken. Of dat heb ik in mijn leven heel moeilijk gevonden. Of, heel veel mensen die ik ken zeggen, ja, als ik met Netflix, ik wil 1 aflevering kijken. Mm-hmm. En het is ineens 2 uur 's nachts en ik ben 5 afleveringen verder. Dat herken ik wel. Ik had me voorgenomen om er maar 1 te kijken en ik kijk er 5. Op het moment dat je herkenning en erkenning voelt van ja, nee, het is ook gewoon niet makkelijk. En daarover kunnen delen, ja, pas dan kun je ook echt hulp ontvangen of er zijn voor een ander. Op het moment dat je veroordeeld wordt of het moet achterhouden om erbij te houden, ja, dan kan een gemeenschap niet iets voor jou betekenen, maar mag het er zijn? En zijn mensen daar dan ja, zonder oordeel over? Ik denk dat het dan heel waardevol kan zijn.
Nou, Letitia, hebben wij antwoord gekregen op de knoop van vandaag? Hoe bevrijd je jezelf uit een verslaving?
Ik heb wel antwoorden gekregen. Ik bedoel, Bernadette kan het geweldig goed vertellen. En dat vooral de sleutel bij jezelf ligt.
Mm-hmm.
Daar begint het. Jij moet een keuze maken. Maar vervolgens accepteren dat je het niet alleen hoeft te doen.
Mm-hmm.
En dat die hulp van boven kan komen, maar ook van de mensen om je heen. Maar jij moet de beslissing nemen.
Mm-hmm.
En je kunt jezelf voor de gek houden, maar je komt niet verder daarmee.
En dat je het uit handen moet geven. De controle moet loslaten eigenlijk. Ja,
en dat het leven dan veel leuker wordt.
Ja, dat horen we.
Zeker.
Ja, ja, het is mooi in het verhaal van Bernadette. Wat ik ook hoor, het is de controle loslaten. Nou, dat zou ik zelf ook als niet-verslaafde heel moeilijk vinden. Maar ook stap voor stap en niet gelijk. Hè, niet denken aan volgende maand, maar de 24 uur. En wat Bernadette als laatste zei, hoe wij ook als omgeving kunnen helpen. Minder of eigenlijk niet oordelen. Ik zie nog wel van, goh, wat zouden we moeten zeggen als we vermoeden dat iemand verslaafd is? Wat kan je doen? Wat zou wel helpen? Wat zou niet helpen?
Nou, ik denk wat in ieder geval, als ik daar zelf even op aan mag, in ieder geval heel belangrijk is om het bij jezelf te houden. Dus kijk, even ook over dat veroordelen. Degene die zichzelf het ergste veroordeelt is de verslaafde zelf. Dat helpt helemaal niet als jij daar ook nog eens een keer bovenop komt. Want degene zelf voelt zich al een loser. Die zit al allemaal dingen geheim te houden. Die snapt al lang dat het gewoon eigenlijk echt helemaal bergafwaarts gaat. Dus als jij daar nog bovenop komt, het enige wat diegene doet, is je gaat het nog meer verstoppen voor jou.
Mm-hmm.
Als je denkt dat iemand in de problemen zit, met welke vorm van verslaving dan ook, is denk ik in ieder geval heel fijn om te zeggen, ik maak mij daar zorgen over. Dus niet, jij hebt een probleem. Dan zegt die ander, jij hebt een probleem. Nou, moet je naar jezelf kijken. Ik bedoel, jij zit toch de hele dag op je, nou ja, enzovoort. Voor je het weet, heb je dan
een discussie
of het wel een probleem is. Maar echt, dat heel letterlijk. Hè, ik maak mij zorgen over wat ik bij jou zie. Hè. Ik zie bijvoorbeeld over jouw alcohol. Of ik zie over jouw telefoongebruik. Of ik zie over dit, of ik zie over dat. En aangeven dat je bereid bent en daarvoor open staat om daarover te praten. Ook eigenlijk, ja, soms voorbeelden noemen. Die confrontatie, die is nodig soms.
En helpt die uiteindelijk? Nou, of moet iemand toch helemaal op de bodem van de put terechtkomen eerst?
Nou, niet iedereen gelukkig. Maar ik moet eerlijk zeggen, sommige mensen wel. Ja, sommige mensen wel. Het ligt aan je mate van eigenwijzigheid, waarschijnlijk.
Dankjewel, Bernadette, dat je Samen met Angel, die zich geweldig heeft gedragen.
Zeker.
Jullie zien dat niet, luisteraars, maar af en toe sprong hij op tegen onze knieën. En dan doet hij heel lief tegen ons. Maar dat je zo open hebt willen praten over je verslaving die gelukkig achter je ligt. En het goede voorbeeld wat je kunt geven aan heel veel andere mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. Ja, heel veel dank.
Dank je.
En dank jullie wel, lieve Maria's, voor het luisteren. Dit was hem alweer. We zijn benieuwd wat je ervan vindt. Laat het ons weten via info@dollemaria's.nl of laat het ons weten via de social media @dollemaria's.
En we zijn altijd heel erg benieuwd of jij ook een knoop hebt of een tip waar we het over kunnen hebben. En laat het ons weten via info@dollemaria's.nl.
Je kan je natuurlijk ook nog abonneren op deze podcast of volg ons via je podcast-app zoals Spotify of iTunes.
De volgende aflevering staat online zodra de sirenes loeien op de eerste maandag van de volgende maand om 12 uur. Let dus op de sirenes voor de volgende aflevering van Dolle Maria's. Tot de volgende keer!
Doei!